Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen opnieuw een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we voor een allerlaatste keer stilstaan bij de apostolische reis die Paus Franciscus heeft gemaakt naar de Democratische Republiek van Congo, in een eerste deel en dan in een tweede deel naar Zuid-Soedan. En dus gaan we nog luisteren naar de homilie van de Heilige Vader tijdens de slotmis in Zuid-Soedan en naar zijn slotwoord. En daarmee besluiten we ook het verslag van deze apostolische reis. En we gaan ook luisteren naar de Heilige Vader tijdens de catechese die hij heeft gegeven op woensdag 15 februari, wat u reeds voor een groot deel kon meevolgen via Radio Vaticaan Live, en waar we ook de rode draad reeds van de catechese hebben kunnen meegeven, maar een volledige vertaling die ontbrak nog, dus die gaan we u ook zeker meegeven. Genoeg gelegenheid dus om te luisteren naar de Heilige Vader. We gaan dit programma van start met dus het laatste deeltje van de apostolische reis in Zuid-Soedan. Dat was op 5 februari. Dan heeft hij de heilige mis opgedragen in de plek waar het mausoleum van John Garang terug te vinden is in Juba. We luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens zijn homilie. En gaan zo verder in ons verslag van deze apostolische reis.
Le parole che l'apostolo Paolo ha rivolto alla comunità di Corinto nella seconda lettura vorrei oggi farle mie e ripeterle davanti a voi.
De woorden die de apostel Paulus in de tweede lezing tot de gemeenschap van Korinthe richtte, wil ik mij vandaag eigen maken en voor u herhalen. Toen ik onder u kwam, ben ik niet gekomen om u het mysterie van God te verkondigen met de voortreffelijkheid van woord of wijsheid, want ik dacht dat ik niets anders onder u kende dan Jezus Christus en de gekruisigde Christus. Ja, Paulus' huivering is ook de mijne, om mij hier bij u te bevinden in de naam van Jezus Christus, de God van de liefde, de God die vrede bracht door zijn kruis. Jezus, God gekruisigd voor ons allen. Jezus, gekruisigd in hen die lijden. Jezus, gekruisigd in het leven van zovelen van u en zovelen in dit land. Jezus, de verrezene, overwinnaar over kwaad en dood. Ik kom tot u om hem te verkondigen, om u in hem te bevestigen, want de verkondiging van Christus is een verkondiging van hoop, want hij kent de angst en de verwachting die u in uw hart draagt. De vreugden en de inspanningen die uw leven kenmerken, de duisternis die u onderdrukt en het geloof dat u als een lied in de nacht ten hemel richt. Jezus kent u en bemint u. En als we in hem blijven, hoeven wij niet te vrezen, want ook voor ons zal elk kruis worden veranderd in verrijzenis, elke droefheid in hoop, elke klaagzang in dans. En daarom wil ik stilstaan bij de levenswoorden die onze Heer Jezus vandaag in het evangelie tot ons richt. Jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van de wereld. En wat zeggen deze beelden aan ons, de leerlingen van Christus? In de eerste plaats zijn wij zout der aarde. Zout dient om smaak te geven aan voedsel. Het is het onzichtbare ingrediënt dat smaak geeft aan alles. Juist daarom wordt het sinds de oudheid gezien als een symbool van wijsheid, dat we zeggen van die deugd die niet zichtbaar is, maar die smaak geeft aan het leven en zonder welke het bestaan smakeloos wordt. Maar over welke wijsheid spreekt Jezus tot ons? Hij gebruikt dit beeld van zout onmiddellijk nadat hij de zaligsprekingen aan zijn leerlingen heeft verkondigd. Wij begrijpen dan dat zij het zout van het leven van de christen zijn. De zaligsprekingen brengen dus in feite de wijsheid van de hemel op aarde. Zij brengen een omwenteling teweeg in de criteria van de wereld en in het gangbare denken. En wat zeggen ze? In enkele woorden. Zalig. Om zalig te zijn, dat we zeggen om volledig gelukkig te zijn, moeten we niet proberen om sterk en rijk en machtig te zijn, maar juist nederig, zachtmoedig en barmhartig. Niemand kwaad te doen, maar vredestichters te zijn voor iedereen. En dit, zegt Jezus, is de wijsheid van de discipel. Het is wat smaak geeft aan de aarde die wij bewonen. Laten wij niet vergeten, als wij de zaligsprekingen in praktijk brengen, als wij de wijsheid van Christus ons eigen maken, dan geven wij niet alleen ons leven smaak, maar ook de samenleving en het land waar wij wonen. Maar zout heeft, naast het geven van smaak, nog een andere functie, essentieel in de tijd van Christus. Het bewaren van voedsel, zodat het niet bederft of rot. De Bijbel zegt echter dat er één voedsel was, één essentieel goed dat voor elk ander moest worden bewaard, het verbond met God. En daarom werd er in die dagen, telkens als er een offer aan de Heer werd gebracht, een beetje zout ingedaan. Want laten we luisteren naar wat de Schrift hierover zegt. In uw offerande mag het zout van het verbond van uw God niet ontbreken. Op elk offer zult u zout leggen. Zout was dus een herinnering aan de primaire noodzaak om de band met God te bewaren. Want Hij is ons trouw. Zijn verbond met ons is onomkoopbaar, onaantastbaar, duurzaam. En daarom is de discipel van Jezus als het zout der aarde, een getuige van het verbond dat Hij heeft gesloten dat wij in elke mis vieren. Een nieuw, eeuwig, onbreekbaar verbond. Een liefde voor ons die zelfs door onze ontrouw niet kan worden verbroken. Broeders, zusters, wij zijn getuigen van dit wonder. In de oudheid, wanneer mensen of volkeren een vriendschap met elkaar sloten, dan deden zij dat vaak door een beetje zout uit te wisselen. Wij, die zout der aarde zijn, zijn geroepen om in vreugde, met dankbaarheid te getuigen van het verbond met God, om te laten zien dat wij mensen zijn die in staat zijn banden van vriendschap te smeden, van levende broederschap, om goede menselijke relaties op te bouwen, om te voorkomen dat het bederf van het kwaad, de ziekte van de verdeeldheid, de vuiligheid van onrechtvaardigheid en de plaag van corruptie de overhand krijgt. Vandaag wil ik u danken, omdat u het zout der aarde bent in dit land. Maar tegenover zoveel wonden, het geweld dat het gif van de haat voedt, de ongerechtigheid die ellende en armoede veroorzaakt, kunnen jullie je klein en machteloos voelen. Maar als de verleiding om je ontoereikend te voelen je overvalt, kijk dan eens naar het zout en zijn kleine korrels. Het is een klein ingrediënt, En als het eenmaal op een bord ligt, verdwijnt het, smelt het, maar juist daardoor geeft het smaak aan de hele inhoud. En zo kunnen wij christenen, hoewel kwetsbaar en klein, zelfs wanneer onze kracht gering lijkt in het licht van de omvang van de problemen en de blinde woede van het geweld, een beslissende bijdrage leveren aan het veranderen van de geschiedenis. Jezus wil dat wij dit doen als zout. Er is maar een snuifje nodig dat oplost om het geheel een andere smaak te geven. En dan kunnen we niet meer terug, want zonder dat beetje, zonder ons beetje, verliest alles zijn smaak. Laten we dus juist uitgaan van het kleine, van het essentiële, van wat niet in de geschiedenisboeken staat, maar toch de geschiedenis verandert. Laten wij in de naam van Jezus, van zijn zaligsprekingen, de wapens van haat en wraak neerleggen en het gebed en de naastenliefde ter hand nemen. Laten we die antipathieën en afkeringen overwinnen die in de loop der tijden chronisch zijn geworden en stammen en etnische groepen tegen elkaar dreigen op te zetten. Laten we leren het zout van de vergeving, dat brandt, maar geneest, op de wonden te leggen. En zelfs als het hart bloedt voor het ontvangen onrecht, laten we voor eens en altijd afzien van het beantwoorden van kwaad met kwaad. En we zullen goed binnenin zijn. Laten we elkaar aanvaarden en liefhebben met oprechtheid en edelmoedigheid zoals God dat met ons doet. Laten we het goede dat we zijn koesteren. Laten we ons niet laten corrumperen door het kwaad. Laten we overgaan naar het tweede beeld dat Jezus gebruikt, het licht. Jullie zijn het licht van de wereld. Een gekende profetie zegt over Israël: ik zal u tot het licht der volken maken, opdat u mijn heil draagt tot aan de uiteinde der aarde. Nu is die profetie vervuld, want God de Vader heeft zijn Zoon gezonden en Hij is het licht der wereld, het ware licht dat ieder mens en ieder volk verlicht. Het licht dat schijnt in de duisternis en de wolken van alle duisternis verdrijft. Maar Jezus zelf, het licht der wereld, zegt aan zijn leerlingen dat ook zij het licht der wereld zijn. Het betekent dat wij door het licht van Christus, het licht dat Christus is, door dat aan te nemen als het ware lichtdragers worden. Wij stralen het licht van God uit. En Jezus voegt daaraan toe: een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven, noch kan een lamp worden aangestoken om haar onder een korenmaat te zetten, maar op de kandelaar, en zo werpt zij licht op allen die in het huis zijn. Ook dit is een bekende beeldspraak in die dagen. Verschillende dorpen in Galilea lagen op heuvels, duidelijk zichtbaar van verre, en de lampen in de huizen die werden hoog geplaatst, zodat ze licht zouden geven aan alle hoeken van de kamer. En dan, wanneer ze gedoofd moesten worden, werden ze bedekt met een aardwerken voorwerp, dat ervoor zorgde dat de vlam geen zuurstof meer kreeg tot hij gedoofd was. Broeders en zusters, de uitnodiging van Jezus om het licht van de wereld te zijn is duidelijk. Wij, die zijn leerlingen zijn, zijn geroepen om te schijnen als een hooggeplaatste stad, als een kandelaar waarvan de vlam nooit gedoofd mag worden. Met andere woorden, voordat wij ons zorgen maken over de duisternis die ons omringt, voordat wij hopen dat iets om ons heen zal oplichten, moeten wij stralen met ons leven en onze werken. De steden, de dorpen, de plaatsen verlichten waar wij wonen, de mensen die we ontmoeten, de activiteiten die wij doen. De Heer geeft ons de kracht om in Hem een licht te zijn, voor iedereen. Want iedereen moet onze goede werken kunnen zien. En als ze die zien, zo herinnert Jezus ons eraan, zullen ze zich vol ontzag voor God openen en Hem eer brengen. Als wij als zonen, broeders op aarde leven, dan zullen de mensen ontdekken dat ze een vader in de hemel hebben. En daarom wordt ons gevraagd te branden van liefde. Laat het niet gebeuren dat ons licht dooft, dat de zuurstof van de naastenliefde uit ons leven verdwijnt, dat de werken van het kwaad de zuivere lucht uit ons getuigenis halen. Dit land, mooi, maar gekweld, heeft het licht nodig dat ieder van jullie heeft, of liever gezegd, het licht dat ieder van jullie is. Dierbaren, ik wens dat jullie zout zijn, dat zich verspreidt en met gulheid smelt, om Zuid-Soedan de broederlijke smaak van het evangelie te geven. Dat jullie lichtgevende christelijke gemeenschappen zijn die als hooggeplaatste steden een licht van goedheid op allen werpen en laten zien dat het mooi en mogelijk is om te leven, om hoop te hebben, samen te bouwen aan een verzoende toekomst. Broeders en zusters, ik ben bij u en wens u de vreugde van het evangelie toe, de smaak en het licht dat de Heer, de God van de vrede, de God van alle vertroosting, over ieder van u wil uitstorten. Indrukwekkende homilie opnieuw van paus Franciscus, die dus de twee beelden van het zout en het licht gebruikt om duidelijk te maken dat wanneer wij in eenheid leven met God, wij als het ware God zelf bij de mensen kunnen brengen. Dat dat de taak is van iedere discipel van Jezus. En zo kwam zijn apostolische reis ten einde en werd er op het einde van de heilige mis nog een dankwoord uitgesproken. Een moment waarop dat de heilige vader werd bedankt uiteraard voor zijn komst naar Zuid-Soedan en waar hij zelf ook nog een groet uitsprak. We gaan ook nog luisteren naar dit fragment.
Sì, caro fratello Stefan, per queste parole. Saluto il signor Presidente della Repubblica.
Dank u, dierbare broeder, voor deze woorden. Ik groet de president van de Republiek, samen met alle aanwezige burgerlijke en religieuze autoriteiten. Ik ben nu aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht onder u en wil mijn dankbaarheid uitspreken voor de ontvangst die ik heb gekregen en vooral het werk dat er gedaan is om dit bezoek, dat een broederlijk bezoek was, door drie broeders voor te bereiden. Ik ben u allen dankbaar, broeders en zusters, die in grote getale uit verschillende delen van het land naar hier zijn gekomen en velen hebben vele uren of zelfs dagen gereisd. Naast de genegenheid die u mij hebt getoond, dank ik u voor uw geloof, voor uw geduld, voor al het goede dat u doet en voor het werk dat u God aanbiedt zonder ontmoedigd te raken, wetend hoe verder te gaan. In Zuid-Soedan is er een moedige kerk, verwant aan die van Soedan, zoals de aartsbisschop ons in herinnering bracht, die de figuur van de heilige Josephine Bakita noemde, een grote vrouw die met Gods genade het lijden dat ze onderging omzette in hoop. De hoop die voor haar was geboren en haar had verlost, kon ze niet voor zichzelf houden. En deze hoop moest velen, iedereen bereiken, zo schreef Benedictus XVI in zijn encycliek Spe Salvi. Hoop is het woord dat ik aan ieder van u wil meegeven, als een geschenk om te delen, als een zaadje dat vrucht draagt. Zoals de figuur van de heilige Josephine ons eraan herinnert, staat de hoop hier vooral in het teken van de vrouw. En ik wil op bijzondere wijze alle vrouwen van het land bedanken en zegenen. Aan hoop zou ik een ander woord willen verbinden. Het woord van deze dagen, vrede. Met mijn broeders Justin en Nain, die ik van harte wil bedanken, zijn we hierheen gekomen en we zullen uw stappen blijven begeleiden, wij alle drie samen, om ervoor te zorgen dat het stappen van vrede zijn, stappen in de richting van de vrede. Ik zou deze reis van alle mensen met ons drieën deze reis van verzoening en vrede willen toevertrouwen aan een andere vrouw. Onze tedere moeder Maria, de koningin van de vrede. Zij heeft ons begeleid met haar zorgzame en stille aanwezigheid. Aan haar, tot wie wij bidden, vertrouwen wij de zaak van de vrede in Zuid-Soedan en het gehele Afrikaanse continent toe. Aan onze lieve vrouw vertrouwen we ook de vrede in de wereld toe, vooral voor de vele landen die in oorlog zijn, zoals het geteisterde Oekraïne. Dierbare broeders en zusters, laten wij, ieder van ons, terugkerend naar ons eigen thuis, en u nog meer in ons hart dragen. Ik herhaal het, u bent in ons hart. U bent in het hart van de christenen over de hele wereld. Verlies nooit de hoop. Verlies niet de kans om aan vrede te bouwen. Mogen hoop en vrede in u wonen, mogen hoop en vrede in Zuid-Soedan wonen. Aldus paus Franciscus op het einde van deze prachtige apostolische reis naar de Democratische Republiek van Congo en naar Zuid-Soedan van 31 januari tot en met 5 februari. Zo konden we er toch heel uitgebreid bij stilstaan en hebben we de schoonheid van de boodschap van paus Franciscus op het Afrikaanse continent opnieuw mogen ontvangen. Toen hij terugkeerde naar Rome, amper een dag later dan, op 6 februari, hoorde de wereld van de vreselijke aardbeving die zowel Syrië als Turkije trof. De kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin zond dan ook in naam van de Heilige Vader 2 telegrammen naar de apostolische nuntie in beide landen, om zijn nabijheid uit te drukken en hen te verzekeren van zijn hulp en gebed. Wel, dierbare luisteraars, het mooie aan de programma's van Radio Maria, of het nu gaat over iets actueel of over iets anders, dat is dat wij de mogelijkheid hebben om te bidden. En dat gaan we ook doen. We gaan samen een weesgegroet bidden en vragen onze lieve vrouw, onder meer voor de geestelijke vruchten van deze apostolische reis die de paus heeft gemaakt, maar zeker ook voor onze broeders en zusters in Syrië en in Turkije, in Oekraïne en in alle landen ter wereld waar mensen geconfronteerd worden met onrechtvaardigheid, geweld, armoede en ziekte. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Op woensdag, 8 februari, benadrukte de paus dit alles nogmaals in de generale audiëntie. Hij heeft daarbij geen catechese gegeven, maar blikte hij, zoals hij dat gewoon is te doen, terug op de apostolische reis. En op donderdag, 9 februari, was het opnieuw de dagorde zoals gewoonlijk en hernamen dan ook de audiënties in het Apostolische Paleis. We gaan even binnen in het werkterrein van paus Franciscus en kijken dan ook naar de audiënties die de Heilige Vader verleende in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op donderdag 9 februari kardinaal Giovanni Angelo Becciu. Ook werd er een audiëntie verleend aan mevrouw Julieta Annabella Maguca y Maguca, ambassadeur voor El Salvador, bij de Heilige Stoel en dit bij de gelegenheid van het overhandigen van haar geloofsbrieven. De paus ontving monsignor Walmor Oliveira de Azevedo, de aartsbisschop van Belo Horizonte in Brazilië en voorzitter van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië, samen met monsieur Jaime Spengler, aartsbisschop van Porto Alegre en vicevoorzitter, monsieur Mario Antonio da Silva, aartsbisschop van Cuiabá, eveneens vicevoorzitter was daar ook bij, als ook monsieur Joel Portela Amada, de hulpbisschop van São Sebastião de Rio de Janeiro, liever secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Giorgio Lingua, de apostolische nuncius in Kroatië, aan monsignor Baldassare Reina, vice-regent van Rome. En dan werd er ook een audiëntie verleend aan de leden van de Associazione Dilettantistica Sportiva in Vaticano en een delegatie van medici en zieken bij de gelegenheid van de Werelddag voor de Zieken, die we vierden trouwens op 11 februari, was dat liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Vrijdag 10 februari dan ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, en monseigneur Franco Coppola, apostolische nuncius in België. Jawel. En dat kan wel eens een belangrijke ontmoeting geweest zijn, want, zoals u weet, heeft kardinaal Jozef de Kezel, toen hij 75 jaar werd, zijn ontslag ingediend bij paus Franciscus, zoals dat gebruikelijk is op die leeftijd. De paus heeft gevraagd om nog een tijdje verder te doen, maar ja, we zijn dus eigenlijk in verwachting van een nieuwe aartsbisschop voor Mechelen-Brussel, en dus ook primaat van België. Dat is een belangrijke benoeming en daar kijken we ook naar uit. Het is een daarom ook natuurlijk een belangrijke ontmoeting tussen paus Franciscus geweest en de apostolische nuncius in België. Mocht daar nog meer nieuws zijn, ja, dan hoort u het ongetwijfeld. De deelnemers aan het Forum van Inheemse Volkeren werd ontvangen door de Heilige Vader en ook de leiders en atleten van het Nationale Vijfkampteam. Op zaterdag 11 februari werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, en aan aartsbisschop Santiago de Witt Guzman, apostolische nuncius in Trinidad en Tobago, Antigua en Barbuda, Belize, Grenada, de Coöperatieve Republiek Guyana, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, de Bahamas, Barbados, Dominica, Jamaica, Saint Lucia en apostolisch afgevaardigde voor de Antillen. Ik denk dat het een van de langste titels is trouwens van apostolische ambassadeurs, pauselijke ambassadeurs in de wereld. Dus die man die is eigenlijk verantwoordelijk voor een groot deel van al die eilanden, zeg maar. En daar kan hij dan de belangen van de kerk behartigen. Er werd ook een audiëntie verleend aan een delegatie van de Sulcan Saba Orbeliani Universiteit uit Tbilisi in Georgië en een delegatie van de Italiaanse Federatie voor Zeldzame Ziektes. En een volgende keer zullen we die lijst ook nog wel kunnen aanvullen, want het is dus alle hens aan dek opnieuw voor paus Franciscus. Het is toch ongelooflijk op zijn gezegende leeftijd, meer dan gezegende leeftijd, en ondanks zijn fysieke moeilijkheden, was het voor hem zo belangrijk om die reis te maken naar Afrika. Congo en Zuid-Soedan. U weet, dat is eigenlijk de apostolische reis die gepland was tijdens de COVID-19-pandemie. Maar ook omwille van de moeilijkheden die de Heilige Vader ondervond, fysiek is dat moeten uitgesteld worden. En dus was een reis waar lang werd naar uitgekeken. U mag ook niet onderschatten wat dat vraagt van de bevolking bijvoorbeeld, van de autoriteiten. Ook financieel heeft dat natuurlijk een kostenplaatje, al die beveiliging enzovoort. Het is niet zo eenvoudig altijd. En zo'n reis wordt dan ook gedurende een hele lange tijd, meestal zelfs een jaar, goed voorbereid. U kan zich de teleurstelling toch wel een beetje voorstellen van beide volkeren op het moment dat het nieuws kwam dat de reis niet kon doorgaan. En we hebben dat ook gezien, de vreugde van beide volkeren in het ontvangen van paus Franciscus was bijzonder aandoenlijk om te zien en een uitnodiging voor ons allen om te bidden voor onze Afrikaanse broeders en zusters. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor de volkeren van Congo en Zuid-Soedan, maar zeker ook voor alle intenties van Paus Franciscus en voor de geestelijke vruchten van zijn apostolische reis. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar de generale audiëntie, de catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 15 februari.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij het programma Radio Vaticaan, zoals beloofd, gaan wij nog luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 15 februari, waar hij opnieuw een catechese heeft gegeven in het kader van zijn reeks over de apostolische ijver. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
We gaan verder met onze catechese. Het thema dat we gekozen hebben is de passie om te evangeliseren, de apostolische ijver. Want evangeliseren, dat wil niet zeggen, kijk eens, bla bla bla, en niets meer. Er is een passie die alles omvat. De geest, het hart, de handen, het handelen, alles. De hele persoon is betrokken bij deze verkondiging van het evangelie. En daarom spreken we van de passie om te evangeliseren. Nu we in Jezus het model en de meester van de verkondiging hebben bekeken, kunnen we ons vandaag richten op de eerste leerlingen. Het evangelie zegt dat Jezus 12 van hen benoemde, koos, die hij apostelen noemde, om bij hem te zijn en hen uit te zenden om te prediken. Twee dingen, bij hem zijn en hen uitzenden om te prediken. En dat is een aspect dat tegenstrijdig lijkt. Hij roept hen op om bij hem te zijn en om hen uit te zenden en om te prediken. Men zou zeggen, of het een of het ander, blijven of gaan. Maar nee, voor Jezus is er geen gaan zonder blijven en geen blijven zonder gaan. En dat is niet zo makkelijk om te begrijpen, maar het is wel zo. Laten we proberen een beetje te begrijpen wat de betekenis is waarmee Jezus deze dingen zegt. Voor eerst is er geen gaan zonder te blijven.
Alvorens de leerlingen op missie te sturen, roept Christus, zegt het evangelie, hen tot zich. De verkondiging wordt dus geboren uit de ontmoeting met de Heer. Iedere christelijke activiteit, en in het bijzonder de zending, de missie, begint van daaruit. Het wordt niet geleerd in een academie, nee. Het begint bij de ontmoeting met de Heer. Van Hem getuigen betekent in feite Hem uitstralen. Maar als wij zijn licht niet ontvangen, dan zullen wij uitdoven. Als we niet bij Hem zijn, zullen we onszelf dragen in plaats van Hem. Ik draag mijzelf en niet Hem. En het zal allemaal te vergeef zijn. Daarom kan enkel degene die bij Hem is, het evangelie van Jezus verkondigen. Iemand die niet bij Hem is, kan het evangelie niet brengen. Hij zal ideeën brengen, misschien, maar niet het evangelie. Maar er is ook geen zijn zonder gaan. In feite is het volgen van Christus een intiem gegeven. Zonder verkondiging, zonder dienst, maar zonder zending, groeit de relatie met Jezus niet. Dus het is niet enkel tussen ons en Jezus. Wij merken op dat de Heer in het evangelie de leerlingen zendt voordat zij hun voorbereiding hebben voltooid. Kort nadat Hij hen heeft geroepen, zendt Hij hen al uit. Dit betekent dat de zendingservaring deel uitmaakt van de christelijke vorming. Laten we dus denken aan deze twee constitutieve momenten voor iedere leerling. Het samen met Jezus zijn en het gaan gezonden door Jezus. Nadat Hij de leerlingen tot zich heeft geroepen en alvorens hen uit te zenden, richt Christus tot hen een redevoering die bekend staat als de missionaire redevoering. Zo wordt ze in het evangelie genoemd. Het staat in het 10e hoofdstuk van het evangelie van Matteüs en is als het ware de grondwet van de verkondiging. Uit dat betoog, waarvan ik u aanraad het vandaag te lezen, dus maar een kleine bladzijde van het evangelie, haal ik drie aspecten naar voren. Waarom verkondigen, wat verkondigen en hoe verkondigen. Waarom verkondigen? De reden ligt in vijf woorden van Jezus die ons goed zullen doen te onthouden. Gratuit hebt u ontvangen, gratuit geeft u. Maar waarom verkondigen? Omdat ik vrijelijk heb ontvangen en vrijelijk moet geven. De verkondiging gaat niet uit van onszelf, maar van de schoonheid van wat wij gratis, zonder verdiensten, hebben ontvangen. Jezus ontmoeten, Hem kennen, ontdekken dat wij bemind en verlost zijn. Het is zulk een groot geschenk dat we het niet voor onszelf kunnen houden. We voelen de noodzaak om het te verspreiden, maar dan wel in dezelfde stijl. En dat we zeggen, gratis. Met andere woorden, wij hebben een geschenk gekregen. Dus zijn we geroepen om er ook een geschenk van te maken. We hebben een geschenk ontvangen, het is onze roeping om er een geschenk van te maken voor anderen. Er is in ons de vreugde om kinderen van God te zijn, die moet worden gedeeld met onze broeders en zusters die dat nog niet weten. En dat is de reden voor de verkondiging, om te gaan en de vreugde te brengen van wat wij hebben ontvangen. En ten tweede, wat moeten wij dan verkondigen? Jezus zegt, verkondig, zeg dat het koninkrijk der hemelen nabij is. En dit is wat in de eerste plaats gezegd moet worden. God is nabij. Vergeet dit nooit. God is altijd dicht bij de mensen. Zo zei Hij zelf tegen de mensen. Hij zei, kijk eens, welke God is zo dicht bij de volken als ik bij u? Nabijheid is een van de belangrijkste dingen van God. Drie belangrijke zaken. Nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Vergeet die niet. Wie is God? De nabije, de tedere, de barmhartige. En dat is de realiteit van God. En wij in de verkondiging, wij nodigen mensen vaak uit om iets te doen. En dat is prima. Maar laten we niet vergeten dat de belangrijkste boodschap erin bestaat dat Hij nabij is. Nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Gods liefde aanvaarden dat is moeilijk. Omdat we altijd in het middelpunt willen staan. Hè? Wij willen de hoofdrolspelers zijn. We zijn meer geneigd om te doen dan om ons te laten vormen. Meer geneigd om te praten dan te luisteren. Maar als wat wij doen op de eerste plaats komt, dan blijven wij de hoofdrolspelers. Maar in plaats daarvan moet de verkondiging voorrang geven aan God. God op de eerste plaats. En anderen de gelegenheid geven om hem te verwelkomen. Te beseffen dat hij nabij is en ik achteraan. Het derde punt, hoe te verkondigen. Wel, het is het aspect waar Jezus het meest bij stilstaat. Hoe dat te doen. Wat is de methode? Wat moet de taal zijn om te verkondigen? Het is veelzeggend. Hij zegt ons dat de manier, de stijl, essentieel is bij het getuigen. Getuigen houdt niet alleen het verstand in en iets zeggen, concepten. Nee, het gaat om alles. Verstand, hart, handen, alles. De drie talen van de persoon. De taal van het denken, de taal van het voelen, genegenheid en de taal van het werk. Drie talen. Men kan niet alleen evangeliseren met het verstand, of enkel met het hart, of enkel met de handen. Alles is erbij betrokken. En het belangrijkste is het getuigenis, zoals Jezus wil dat wij het doen. Hij zegt, ik zend u uit als schapen te midden van wolven. Hij vraagt ons niet om de wolven tegemoet te treden, dat we zeggen om te kunnen argumenteren, tegenspreken en ons te verdedigen. Nee, we zouden zo denken. Laten we relevant worden, talrijk en prestigieus. En de wereld zal wel naar ons luisteren en ons eindelijk respecteren. En wij zullen de wolven overwinnen. Nee, zo is het niet. Nee, ik stuur jullie als schapen, als lammeren. Daar gaat het om. En als jullie geen schapen willen zijn, dan zal de Heer jullie niet beschermen tegen de wolven. Als jullie schapen zijn, wees gerust. De Heer zal jullie verdedigen tegen de wolven. Wees nederig en hij vraagt ons om zo te zijn. Om zachtmoedig en onschuldig te zijn. Om bereid te zijn offers te brengen, want dat is wat het lam vertegenwoordigt. Zachtmoedigheid en onschuld, toewijding en tederheid. Hij, de herder, zal zijn lammeren herkennen en hen beschermen tegen de wolven. In plaats daarvan worden als wolven vermomde lammeren ontmaskerd en verminkt. Een kerkvader schreef, zolang wij lammeren zijn, zullen wij winnen. En zelfs als we door vele wolven worden omringd, dan zullen we ze overwinnen. Maar als wij wolven worden, dan zullen we verslagen worden, omdat we dan de hulp van de herder missen. Hij herdert geen wolven, maar lammeren, zegt Johannes Chrysostomus. Als ik van de Heer wil zijn, dan moet ik hem mijn herder laten zijn. En hij is geen herder van wolven, maar van lammeren, zachtmoedig nederig voor. Voor ons allen nog steeds, over hoe aan te kondigen is het toch opvallend, in plaats van voor te schrijven, van alles mee te brengen op een missie, hij zegt wat ze niet mogen meebrengen. De apostolische kerk is een en al zending en in de zending vindt ze haar eenheid. Ga in eenvoud, zachtmoedig en goed als lammeren, zonder wereldsheid, ga samen. Aldus Paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u een zeer fijne dag toe. En zo heeft Paus Franciscus Monsignor Tomasz Grisza benoemd tot apostolische nuntius op de Seychellen. Hij benoemde ook Monsignor Frank Leo tot aartsbisschop metropoliet van het aartsbisdom van Toronto in Canada. Monsignor Carlos Maria Dominguez is benoemd tot bisschop van het bisdom van San Rafael in Argentinië. En eerwaarde heer Bob John Hassan Coroma is benoemd tot bisschop van het bisdom van Makeni in Sierra Leone. Eerwaarde heer Mario Medina Balam is benoemd tot hulpbisschop voor het aartsbisdom van Yucatan in Mexico. En monsieur Rolandas Macricas is benoemd tot bisschop van Tolentino, dat is zijn titel bisschop, en als bijzonder commissaris voor de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank en een bijzonder fijne dag gewenst.